Dit zegt Gods woord. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. En zij omsingelden hem en loerden heel de nacht op hem in de stadspoort. Zij hielden zich echter heel de nacht stil, want ze zeiden, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht liggen. En toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los met grendel en al. En legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Ja, u merkt het, we gaan terug verder met onze overdenking van het leven van Simson. Het is een ganse reeks met als titel Simson verdient een rechtvaardig oordeel. En we hebben net met elkaar gelezen dat Simson trekt naar Gaza. Gaza, de Gaza-strook, dat zal u wel een beetje bekend zijn, denk ik. Gaza was toen in die dagen de grootste stad van de 5 zustersteden van de Filistijnen in dat gebied. En Gaza was de havenstad en de stad, zeg maar, de hoofdstad van het gebied. Als je op een kaartje zou kijken, dan ga je ook zien dat dat de meest zuidelijk gelegen stad is. En vanaf Gaza tot aan de geboorteplaats van Simson is het ongeveer 2,5 dag stappen. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat Simson toch wel heel ver doorgedrongen is in vijandelijk gebied. Hij bevindt zich in het gebied van de Filistijnen. Hij bevindt zich in de hoofdstad van de Filistijnen. Je zou kunnen zeggen, Simson bevindt zich in het hol van de leeuw. Maar wat is hij daar eigenlijk van plan in Gaza? Wat gaat hij daar doen? Wel, kijk, als je veel uitleggers gaat lezen, dan ga je merken dat ze heel snel zich laten verleiden om een soort psychologisch onderzoek te gaan doen bij Simson, om een mogelijke verklaring te gaan zoeken waarom hij eigenlijk bij een prostituee op bezoek gaat. Hè? Vele uitleggers laten zich daartoe verleiden, want ze zijn er zo van overtuigd, het is voor hen zonneklaar, dat Simson hier bij die prostituee niet alleen de nacht doorbrengt, maar dat hij ook met haar in de koffer duikt. Terwijl er eigenlijk, als je goed leest, de passage zelf niet nadrukkelijk stelt dat dat zo is. En ten tweede, er op geen enkele wijze ook enig negatief commentaar te vinden is over wat Simson hier doet. Er wordt hier helemaal niks negatief gezegd. Maar stel nu dat die uitleggers gelijk hebben. Stel dat Simson, de Nazireer, de van Gods wegen geroepen richter, die moet voorgaan in de heilige oorlog en de strijd tegen de Filistijnen, stel nu inderdaad dat hij hier naar Gaza komt en dat hij ongeoorloofde gemeenschap geeft met deze vrouw van lichte zeden. Wat zou dat gedeelte ons dan in feite moeten leren? Want als ik goed lees, dan merk je toch dat de Heere God, ondanks dat het leven van Simson bedreigd is, dat de Heere God hem de genade geeft om uit die hinderlaag te ontsnappen. De Heere God geeft hem de kracht om maar even die poorten van de stad met grendels en al eruit te sleuren. En dat is niet uw achterdeur. U begrijpt wel, stadspoorten, hoe groot dat is, dat is menselijk gezien onmogelijk om zoiets te doen. Daarvoor moet je echt bovennatuurlijke kracht krijgen. En hij neemt ze gewoon op zijn schouders even mee op een voetreis naar Hebron. Dus als je dat in gedachten houdt, wat zou dan de les zijn van dit gedeelte? Pas op, als je een prostituee bezoekt, zorg dat je voor middernacht uit bed bent, dan zal de Heer God u zegenen en een deur openen. Sorry dat ik het een beetje zo cynisch schilder, maar om wederom aan te geven, ik ben ervan overtuigd dat Simson hier helemaal niets te verwijten valt. Integendeel, ik geloof dat Simson hier echt tot de verbeelding spreekt. Maar wederom heb je een stuk achtergrondgeschiedenis nodig. Moet je een beetje vertrouwd zijn met de geschiedenis van de Bijbel die eraan vooraf gaat, en moet je ook een beetje vertrouwd zijn met de cultuur. En eens dat je dat gaat zien, dan ga je een heel ander licht werpen op de feiten. En dan zie je heel andere dingen. En daarom doe ik weer een beroep op u vanmorgen. Opdat je zou in de geest van de Bereers, u kent ze wel uit het boek De Handelingen, hè, zij die niet alleen hoorden naar de woorden van Paulus, maar ze ook toetsten of dat de dingen werkelijk zo waren. Ik zou graag willen dat je in dezelfde geest van morgen, wat ik ga proberen aan te tonen, wel gaat toetsen naar Gods woord. Want ik ga beginnen met die voornaamste reden waarom dat ik eigenlijk haaks inga tegen de meeste mensen die hier ervan overtuigd zijn dat Simson met die prostituee in de koffer duikt. De aanleiding vind je in vers 1. Ik heb voorgelezen uit de HSV, en dat heb ik heel bewust gedaan. Dat staat in vers 1, Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en hing bij haar binnen. Terwijl de NBG-vertaling zegt, eens toen Simson naar Gaza hing, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Dat is iets helemaal anders. U begrijpt meteen dat de vertalers van de NBG-vertaling ervoor gekozen hebben om deze woorden in de oorspronkelijke taal te verklaren als een bedekt gezegde dat aangeeft, een bedekte omschrijving die aangeeft dat Simson met deze vrouw seksueel contact heeft. Zij kiezen dat duidelijk voor. En inderdaad, in enkele plaatsen in het Oude Testament is deze Hebreeuwse uitdrukking, waar ik niet meer weer wil over zeggen, direct te herkennen als een bedekte omschrijving van seksueel contact. Dat is gewoon zo. Dat valt niet naast te kijken. Het wordt zo gebruikt. Maar in de meeste van de gevallen worden deze woorden gewoon gebruikt om duidelijk te maken dat persoon A een ontmoeting heeft met persoon B, zonder dat er daar van enige seksuele intenties sprake is. En zo ook in het boek Richteren komt die uitdrukking 15 maal voor. En in geen enkel ander geval gaat het over seksuele intenties. Het gaat in 5 gevallen over een man-vrouw ontmoeting, maar een onschuldige man-vrouw ontmoeting. Ik geef u 1 voorbeeld om maar te duiden waar ik naartoe wil. Als je even meegaat naar Richteren hoofdstuk 4, dan vind je diezelfde uitdrukking in vers 22. Ik wil dat gewoon maar aangeven om mijn punt te maken, broeder en zuster. Ik ben niet van plan van dat hier in detail uit te werken. Dan vind je de volgende situatie. Dan heb je Barak, die is op dat moment een generaal van het leger in Israël. En hij achtervolgt Sisera. Dat is een generaal van het leger van de vijand, zeg maar. En Sisera passeert bij een zekere vrouw Jael, en daar gaat hij schuilen en ze geeft hem een kopje melk en hij valt vervolgens in slaap om nooit meer wakker te worden, want ze duwt hem een tentpin door zijn hoofd. En dan gaat ze naar buiten en dan komt die Barak juist naar haar huis toe. En daar begint de situatie. En zie, Barak achtervolgde Sisera, Jael kwam naar buiten, hem tegemoet en zei tegen hem, kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. En dan vind je die uitdrukking. Zo ging hij bij haar naar binnen. Het zijn net dezelfde woorden. En dan zie je dat de NBG ook gewoon vertaalt dat er een ontmoeting plaatsvindt, maar verder geen seksuele betekenis natuurlijk. Ja? Dus ik wilde gewoon maar aangeven, vrienden, dat er geen duidelijke aanwijzing is in ook de oorspronkelijke tekst dat er enig seksueel contact is tussen Simson en die prostituee. Maar dat het de vertalers zijn, in dit geval de NBG, die het bewust die richting uitsturen. Ja. Dus ik kan het begrijpen dat u het al altijd anders gelezen hebt, maar ik denk dat het al een hele belangrijke opmerking is om die te maken. Nu, wat de doorslag heeft in deze passage, om dat anders te vertalen, en dan bijvoorbeeld in Richteren 4, wat we net gelezen hebben, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken dat Simson hier geen gewone huisvrouw bezoekt als Jael, maar dat hij inderdaad op bezoek gaat bij een prostituee, hè, in een havenstad, Gaza, ze het overbrengt naar Antwerpen, ja, dan brengt hij een bezoek aan het schipperskwartier, om het zo te zeggen, hè, dat is u iedereen hier wel bekend. Maar in elk geval wil ik toch even de volgende opmerkingen maken, broeders en zusters. En dat is, als Simson wel degelijk de bedoeling heeft om naar het schipperskwartier te gaan, om het zo te zeggen, dan was het helemaal niet noodzakelijk om daarvoor een reis te maken van 2,5 dag. Maar uiteindelijk was het volk van God zo laag gevallen in die dagen, dat er in elke stad, ook in zijn land, prostituees waren in de steden. Dus dat er enkel voor dat, of nadat op zoek is, want wat gebeurt er hier verder in dat stukje? Dan moet hij geen 2,5 dag reizen maken, helemaal niet. Maar natuurlijk blijft die vraag, waarom gaat Simson dan de nacht doorbrengen in een huis van een vrouw van lichte zeden? Nu, ik heb al aangegeven in de vorige overdenkingen, dat in de Joodse traditie Simson helemaal geen negatieve reputatie heeft, zoals dat onder ons evangelischen, als ik het dan zo mag zeggen, wel het geval heeft. Wel het geval is beter gezegd. En ook deze passage hier, die wordt in de Joodse traditie helemaal niet zo begrepen, zoals het bijvoorbeeld in de NBG-vertaling geïnsinueerd wordt. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze natuurlijk veel beter vanuit hun traditie vertrouwd zijn met de oude cultuur van het Midden-Oosten. En ten tweede, en daar wil ik als eerste bij stilstaan, wel de Bijbel kunnen lezen in hun oorspronkelijke taal. En dat maakt toch nog altijd een heel groot verschil, zoals u merkt. We zijn afhankelijk van hoe goed de vertalers zelf uiteindelijk het woord van God begrijpen. Ja, ik denk dat het in dit stukje heel duidelijk wordt. Maar ik wil beginnen bij het laatste, bij die oorspronkelijke taal. In het boek De Richteren wordt het boek dat er aan vooraf gaat, Jozua, heel veel aangehaald. We vinden voornamelijk ook in de eerste hoofdstukken heel veel aanhalingen uit het boek Jozua. En veel keren vind je ook in de rest van het boek dat er op gezinspeeld wordt, op gebeurtenissen in het boek Jozua. Nu, het verband tussen Jozua en Richteren, denk ik, ligt ook voor de hand. Jozua is uiteindelijk het boek dat ons toont hoe het volk van God het beloofde land in bezit neemt. Nu, iemand die echt vertrouwd is met het boek Jozua en de oorspronkelijke tekst leest, en dat leest wat wij vanmorgen lezen, bij hem gaat onmiddellijk een belletje rinkelen. Hij ziet een verband dat wij op het eerste zicht, denk ik toch, niet zien. En hij moet meteen denken aan een gebeurtenis die nog niet zo lang achter ligt. Een geschiedenis, een gebeurtenis die zich afspeelt in Jozua hoofdstuk 2. En dat wil ik u even meenemen naar Jozua hoofdstuk 2. Want dat vinden we in Jozua hoofdstuk 2, dat er door Jozua, de toenmalige leider van Gods volk, de opvolger van Mozes, dat er door hem verspieders uitgestuurd worden naar Jericho. En die verspieders die gaan eveneens de nacht doorbrengen in Jericho, net zoals Simson de nacht doorbrengt in Gaza. En ik wil met u lezen in Jozua hoofdstuk 2, vers 1 tot vers 5. Daarna stuurde Jozua de zoon van Nun er vanuit Sittim in het geheim 2 mannen als verkenners op uit en zei: ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en zij kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was. En zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd: zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen: breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. En ze zei: inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten hingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel en u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. Als u dit leest, dan is de overeenkomst in de opeenvolging van de gebeurtenissen te opvallend om toevallig te zijn. Ik zet ze even met u op een rij. Kijk, zowel Simson als die verspieders hier, die dringen vijandelijk territorium binnen, vinden we, in het beloofde land. En dan zien ze dat beiden, dat meteen wordt gezegd dat ze een prostituee zien. In beide gevallen is dat zo. En beiden hebben ook in de oorspronkelijke taal hetzelfde woord gebruikt. Ja, nog meer, Beiden gaan binnen, vinden we in het huis, en dan staat er van een vrouw een hoer. Letterlijk wordt dat in beide gevallen gezegd. En wat is het resultaat wanneer ze daar zijn? Wel, in beide gevallen zien we dat de stad meteen in rep en roer staat, dat er alarm geslagen wordt, dat er indringers zijn. En dat wordt ook in de oorspronkelijke taal met dezelfde bewoording gezegd. En in beide gevallen zien we dat het stadsbestuur, om het zomaar algemeen te noemen, hen wil gevangen nemen. Ja, in het geval van Simson wil men hem zelfs doden. En wat vinden we vervolgens? Dat in beide gevallen, zowel de verspieders als Simson, erin slagen om de stad te ontvluchten. Ja? En beiden, als je verder leest, zie je dat ze de bergen intrekken. Maar goed. Wat volgt is uiteindelijk dat na deze verkenning van Jericho, u weet wat er gebeurt, het volk van God moet 6 dagen eenmaal rond de stad trekken, en op de 7e dag trekken ze 7 maal rond de stad, dan roepen ze hoera, want wat gebeurt er? De muren worden door de Here op een bovennatuurlijke wijze neergehaald. De stad ligt open en bloot om zomaar in te nemen. En wat gebeurt er hier? Wel, te middernacht zien we dat Simson ontkomt en hij gaat langs de voordeur naar buiten, maar hij neemt ze wel mee. Hij breekt die stadspoorten uit met grendels en al, en de stad ligt nu open en bloot om gewoon maar ingenomen te worden. En hij gaat die poorten op zijn rug meenemen en hij plaatst ze op de heuvel tegenover Hebron. Waarom Hebron? Wel, dat is de hoofdstad van de stam van Juda. En het is de stam van Juda die normaal gezien dat gebied moet innemen. En die deuren, dat zijn wel een duidelijk teken van, kijk eens hier, beste mensen, de vijand is een verslagen vijand. De deur ligt open. Als jullie mij willen volgen, dan gaan we de Filistijnen overweldigen. Dat gebeurt spijtig nog helemaal niet. Dus we zien dat in beide gevallen de Heere God op een bovennatuurlijke wijze optreedt. En dat beide steden open en bloot liggen om ingenomen te worden. Beide steden liggen open en onbeschermd. Dus, zoals dat je merkt, broeders en zusters, is die overeenkomst tussen die verspieders in het boek Jozua en wat Simson hier doet, eigenlijk niet te missen. Beiden komen in de stad en waar ze meteen mee in contact komen, dat is een prostituee, en daar gaan ze vervolgens de nacht doorbrengen. Bij de verspieders is er niemand die zich daar vragen bij stelt. Niemand verdenkt er de verspieders van om met die prostituee in bed te springen. Natuurlijk niet, want ze komt later ook tot bekering enzovoort. Je kent het ganse verhaal. Maar als Simson naar Haza gaat en hij gaat bij een prostituee binnen, hij wordt bij voorbaat al veroordeeld. Of niet soms? Nu, ik denk dat het belangrijk is om te zien dat Simson hier hetzelfde etiket weer krijgt als de Heer Jezus Christus. Hij die ook verweten wordt met hoeren en tollenaars om te gaan en met hoeren en zondaars, die compleet verkeerd geïnterpreteerd en begrepen werd, dat vinden we eigenlijk bij Simson ook. Nu, de vraag blijft natuurlijk, waarom brengen zowel die verspieders als Simson de nacht door in een huis van ontucht? Is er dan geen betere plaats om te overnachten, dat ze daar naartoe moeten? Wel, de meeste uitleggers hebben daar een verhaal voor. Ze zeggen, kijk ja, een bordeel, dat is eigenlijk de ideale plaats in een stad, als je wilt te weten komen hoe dat het in een stad reilt en zeilt. Hoe dat die stad georganiseerd is, hoe dat het zit met de verdediging, dan moet je naar een bordeel toe. Want een bordeel, u weet wie er daar over de vloer komt, van klein tot groot, soldaten komen daar, hoge ambtenaren komen daar, er wordt daar flink gedronken, dan worden mensen loslippig, dan vertellen ze van alles. In een bordeel kan je gemakkelijk incognito binnenkomen, onder een schuilnaam, u verdekt uw ware identiteit, dan kun je veel informatie halen. Maar nergens, denk ik, nog in de geschiedenis in Jozua, nog hier bij Simson, vinden we dat er enig verband is tussen het bezoek aan de prostituee en wat er verder gebeurt. En als het gaat over incognito binnenkomen, het is wel het juist omgekeerde wat dat gebeurt. Ze zijn nog niet goed binnen, of onze stad is gealarmeerd dat er vreemdelingen in de stad zijn. Zowel in het geval van de verspieders, als in het geval van Simson. Dus incognito blijven. Ik ben Johnny, dat lukt wel niet, hè? De stad is direct op de hoogte. Hè? De grote tamtam gaat en iedereen weet het. Hoe komt dit allemaal? En dan moeten we dat uiteindelijk begrijpen. Want wat zoeken die dienaars van God? Met name in een bordeel. Wel, ik denk dat je dat in zijn context ook moet zien voordat je dat echt kan begrijpen en inschatten wat er hier uiteindelijk gebeurt. Kijk, als je in die tijd als vreemdeling een stad ging gaan bezoeken, omdat bijvoorbeeld zaken, of handel te drijven, beter gezegd, dan was het niet zo moeilijk om die stad binnen te komen en voor zonsondergang die stad te verlaten. Maar de kaarten lagen wel heel anders als je in die stad de nacht wou doorbrengen. Nu, dat had alles te maken met hoe dat die stad ook georganiseerd was. Je hebt het misschien al gelezen in de schrift, dat in de steden, wie zaten daar, wie resideerde daar, wie oefende daar hun taak uit, de oudsten van de stad zaten in de poort, dat vind je vaak in de schrift. En die oudsten, die stadsoudsten waren niet alleen verantwoordelijk om de stad te leiden in de praktische dingen, ze functioneerden als rechters, richters ook, ze deden ook rechtspraak in de poort, maar die oudsten die moesten ook instaan voor de veiligheid van de stad. Met andere woorden, ze functioneerden een beetje als douanebeambten. Je kon niet zonder hen te passeren de stad binnen. Iedereen die de stad wou binnenkomen, die werd eigenlijk zorgvuldig gescreend. Het is niet maar zomaar achteraf dat men tot de vaststelling gekomen is, oh, Simpson is hier. Of, oh, de verspieders zijn hier. Nee. Iedereen die de stad binnenkwam, werd zorgvuldig gescreend. Men wist wie de stad binnenging en buitenging. En het waren die oudsten die ervoor verantwoordelijk waren dat er geen personen binnenkwamen en in de stad bleven die een mogelijk gevaar vormden voor de veiligheid van de stad. Dat had alles te maken met hoe dat je een stad in die dagen kon veroveren. Dat kon maar op twee manieren gebeuren. Ofwel belegerde je de stad, hè, zoals je dat vaak vindt in de schrift, en wacht je totdat ze geen voedsel meer hebben en geen water, totdat de stad uitgehongerd is. En dan heeft ze zich over, of wordt er een bestand gesloten, en kan je de stad innemen. Of moet je zorgen langs de andere kant dat je op een of andere manier de stad binnenkomt, en dat je de poorten kan opendoen van binnenuit, zodat het leger binnen kan. Dat zijn de enige twee manieren die op dat moment er waren om een stad in te palmen. Dus ofwel ga je hem belegeren, dan sluit je alle toevoer van voedsel en water af. Dat duurde soms 2-3 jaar voordat de voorraden erdoor waren en dat er eigenlijk overgegaan werd om zich over te geven. Of je gaat proberen de stad binnen te dringen. Eén manier kent u allemaal door dat met een list te doen, het paard van Troje. Zo gebeurde het. En toen dat de Grieken uiteindelijk Troje na 10 jaar belegerd te hebben zonder succes, want die konden hun eigen patatjes kweken binnen de muren, en ze hadden hun eigen watervoorziening en na 10 jaar waren ze nog geen stap verder geraakt. En dan bedenken ze die list en u kent het vervolgverhaal. Of anders moet je zorgen dat je op een of andere manier via verborgen gangen de stad kan binnenkomen. Denk maar aan David, hoe dat hij Jebus inpalmt. Ze gaan de stad binnen via de watervoorziening, de waterkanalen. En dan gaan ze de poorten open doen en zo kom je binnen. Dat waren de enige twee manieren. Ja, toen had je nog geen van die belegeringstorens, dat is pas veel, veel later, om de muren te belegeren. Ofwel moest het van buitenaf afsluiten door tot uitgangering, ofwel moest je in de stad zien te geraken. Eén van de twee manieren. Dus, om te verhinderen dat zo iemand in jouw stad binnenkwam, moest je zorgen dat er niemand, maar ook niemand, als vreemdeling in die stad onbewaakt achterbleef, toen dat het avond werd en de poorten gesloten werden. En die oudsten die waren daarvoor verantwoordelijk. En wanneer er vreemdelingen waren die in de stad wilden blijven gedurende de nacht, dan werden die uitgenodigd, dat was de manier, werden die uitgenodigd door die oudsten om mee te gaan naar hun huis. Zij moesten ervoor zorgen, die oudsten, dat die mannen geen kwade bedoelingen hadden en 's nachts de poorten zouden open doen. En ze namen hen mee in hun huisgezin en ze mochten aan tafel mee eten. En ik heb je daar al over verteld. Eens ze aan tafel zaten, eens ze meeaten en inhingen op de gastvrijheid, was er zoiets als een tafelgemeenschap, die we met elkaar ook trouwens hebben vanmorgen, en die in het Midden-Oosten heilig is. Eenmaal je samen met elkaar de tafel deelt, is dan een uiting van vertrouwen en van vriendschap. En dan ben je als gastgever verantwoordelijk voor de veiligheid van hen die aan de tafel zitten, en mag jij als gast ook jouw gastheer en zijn gezin geen enkel kwaad doen. En dat is de reden waarom Simson en ook die verspieders, dat is niet vindt in het huis van de oudste. Nee. Je vindt ze bij een prostituee. Ja, waarom? Omdat er in die dagen geen hotels waren. Dat bestond niet. Formule 1 hotels en dergelijke meer. Dat bestond niet in die tijd. Een vreemdeling, ofwel bleef hij kamperen buiten de poorten van de stad, ofwel ging hij in de stad en ging hij in op de uitnodiging van de oudste. En dan was er geen enkel probleem. Maar als er een vreemdeling was die in de stad bleef en die bleef overnachten bij de prostituees, ding, 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 dat was een gevaarlijk persoon. Zo iemand ging niet in op de gastvrijheid die hem aangeboden werd en zo iemand had misschien wel slechte bedoelingen. Maar het zou moreel onverantwoord zijn in die dagen om aan de tafel te gaan zitten en dan vervolgens, de verspieders bijvoorbeeld, en dan vervolgens een paar dagen later Jericho te gaan innemen. Zoiets kon niet. Niet alleen voor Gods volk, maar voor alle volken. Dat was een heilige regel. Die vind je trouwens, misschien is dat een beetje onbekend voor jullie, maar die vind je trouwens op een andere plaats in het boek Jozua, dat je allemaal wel kent. Onder de naam De List van de Gibeonieten. Kent u De List van de Gibeonieten? De Gibeonieten, dat was een Canaanitische bevolkingsgroep. En die hoorden dat Gods volk het beloofde land stormenderhand aan het innemen was. Al die Canaanitische volken moesten eraan geloven. En zij wouden een toekomst verzekeren met een list. Ze vermomden zich dat ze als reizigers die al ik weet niet hoe lang op reis waren naar Gods volk om met hen een vriendschapsverbond te sluiten. En Jozua die raadpleegt de Heere niet. Zo lezen we dan nadrukkelijk. En dan ziet hij die Gibeonieten aan. Hij denkt inderdaad dat ze van ik weet niet hoe ver komen, maar het zijn zijn achtergebuurs. En dan gaan ze samen met elkaar de maaltijd houden. En wordt het vriendschapsverbond bezegeld. En wat gebeurt er vanaf dat moment? Dan kan Gods volk hem met geen vinger niet meer aanraken. En blijven ze in het beloofde land tot op de huidige dag staan. Ja, ze worden wel verplicht tot slaafse heredienst, maar ze mochten ze met geen vinger aanraken. Zie je? Dat is uiteindelijk een kleine illustratie van wat ik probeer duidelijk te maken. Probleem stelt zich wanneer iemand de nacht wil doorbrengen in de stad. Dan is er geen enkel alternatief als je niet op de uitnodiging van de oudste binnengaat, dan enkel, ja, te gaan in zo'n huis van lichte zeden om de nacht door te brengen. En dat is wat we in beiden van de gevallen nadrukkelijk zien. Dat verklaart dus eigenlijk waarom zij daar op bezoek gaan, om het kort af te ronden. Vanmorgen wil ik u niet zomaar een interessant verhaal vertellen, maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is vanmorgen een heel ander licht werpen op deze gebeurtenis. En daarom wil ik heel kort met u samen deze geschiedenis hernemen vanuit wat we net overdacht hebben. Dan ga je zien dat Simson wel een heel ander figuur is dan hij afgeschilderd wordt. Simson die gaat hier op zijn eentje, ja, dat heeft geen gevolg, hij heeft geen leger, hij gaat op zijn eentje heel diep binnen een vijandelijk gebied. Hij gaat naar het Hol van de Leeuw. Naar die bruisende havenstad, de hoofdstad van de Filistijnen. En daar zie je dat hij omringd wordt en belaagd wordt door zijn vijanden en dat ze hem willen doden. En hij heeft eigenlijk menselijk gesproken geen enkele kans. Maar dan zie je dat hij door Gods voorzienigheid uitbreekt en dat hij in Gods kracht de poorten van dat bolwerk worden opengegooid en hij gaat weg. En zo baant hij een weg voor de totale overwinning. Ja, hij heeft geen leger. Er is niemand die Simson volgt. Uiteindelijk vinden we in de voorgaande episode dat ze hem zelfs gewoon regelrecht verraden hebben. En hem overgeleverd hebben aan de Filistijnen. Ja, ze wouden hem zelf niet doden, maar ze gaven hem mooi cadeau aan de Filistijnen om hem te doden. Zijn eigen volk had hem verraden. Maar dan zie je dat Simson toch zijn broeders opzoekt. Hij gaat die poorten meenemen en hij gaat naar de heuvel recht over de stad de bekende stad Hebron, en daar stelt hij die beide woorden tentoon. En laat hij zien welke overwinning hij heeft behaald op de Filistijnen. Die poorten zijn die tastbare tekenen dat hij die overwinning heeft behaald. En ze zijn tegelijkertijd ook een boodschap en een oproep aan de Judeërs. Van kom, volg mij, de stad ligt open. Laten we de erfenis die God ons heeft toebedeeld, laten we die erfenis in bezit gaan nemen. Maar vooraleer dat dan mogelijk is, dan moeten de Judeërs, die rechter, die van Gods gegeven rechter, die door Gods geest aangegrepen werd, moeten ze die rechter wel eerst gaan erkennen, die verworpenen. Dan moeten ze hem wel eerst aannemen als de van Gods gegeven rechter en verlosser. Dan pas kunnen ze meegaan in zijn voetspoor treden en hem volgen in de overwinning die hij al eigenlijk gebaand heeft. En kunnen ze de erfenis in bezit nemen. Als je er zo over gaat nadenken, dan zie je die langgerekte schaduw die Simson voor zich uitwerpt. Dan zie je dat hij vooruitwijst naar de Heere Jezus Christus, die ook de vijand helemaal alleen, verworpen door zijn eigen volksgenoten, te lijf is gegaan. Hij is ook in het hol van de leeuw gegaan en uiteindelijk ontkomen. Op een machtige manier, door het ingrijpen van Gods geest, is opgewekt door Gods geest uit de dood. Want die machtige overwinning heeft hij behaald op het kruis van Golgotha. Dat is wat de apostel Paulus heel nadrukkelijk ook zegt in de brief aan de Kolossers. Kijk maar eens in Kolossen hoofdstuk 2. Daar zie je dat Paulus ziet dat de Heer Jezus als diegene die het bolwerk van de vijand is binnengedrongen. Weliswaar door te sterven aan het kruis. En daar uiteindelijk getriomfeerd heeft. In zijn diepste vernedering heeft hij getriomfeerd. Kolossen 2 vers 15 staat er dit. En hij, dat is de Heer Jezus, die heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Dus net zoals dat Simson de poorten van Gaza als een teken van zijn overwinning staalde op die heuvel voor de ogen van de Judeërs, zo vinden we ook dat de Heer Jezus zich vertoont op de heuvel in Galilea voor de ogen van zijn broeders. En het enige teken die het grootste bewijs is van zijn overwinning, zijn opstandingslichaam. In zijn verheerlijkt lichaam toont hij zichzelf en laat hij werkelijk zien dat hij de macht heeft, alle macht in hemel en op aarde, zo vinden we in Matteüs. In het boek de Openbaring ziet Johannes de Heer Jezus met de sleutels in zijn hand. De sleutels van de dood en de Hades. Hij heeft het bolwerk van de tegenstander voorgoed beslecht. De deuren zijn open. En niemand kan die deuren nog sluiten. De tegenstander is de verslagen vijand. En wij hebben als gelovigen die de Heer Jezus toebehoren, die in hem hebben geloofd en die hem navolgen, ook de opdracht, de oproep om net zoals de Judeërs op te staan en overgaan tot actie. Maar die actie is niet Filistijnen overwinnen en de kop inslaan, bij manier van spreken. Nee. Paulus zegt een klein beetje verder wat onze opdracht is. We hebben ook een strijd te strijden. Op meerdere terreinen, maar Paulus heeft het hier heel specifiek over één terrein. En met dit stukje wil ik afsluiten. In het volgende hoofdstuk, Kolossen hoofdstuk 3, vers 5 tot 17. Ik lees je voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Laat dus wat aards is in uw afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven of afleggen. Woede en drift, vloeken en schaalden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. Ja, we hebben allemaal onze oude levensstijl als een kleed afgelegd. Zo schildert Paulus het ons. En we hebben de nieuwe mens aangetrokken, lezen we in vers 10. En de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Nu, waarom moeten we dat afleggen? Waarom moeten we die strijd aangaan tegen die dingen die eigenlijk in ons leven geen enkele plaats meer mogen hebben? Vers 12. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden, hè, opnieuw die kleding, in innig medeleven en goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En dan volgt er een oproep, want we zijn geen enkelingen. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, opnieuw kleden, kleed u in de liefde, dat is de band die je tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, en zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Amen.